Opfer und Bedenken sind wir die Vorlesetzte der Johannes 18. Und davon lesen wir vor das 11. Vers. Johannes 18, Vers 11, das spricht vor der Ehre Alten. Jesus dann zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de steken. Den drinkbeker, die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken, tot zover. Blijf bij hierboven, de zaligmaker geeft zich gewillig in de banden. Vorige keer hebben wij nog stilgestaan bij Johannes 13. Dat de zoon getuigt dat hij nu verheerlijk is. En dat hij de Vader verheerlijk heeft. En dat de Vader ook hem zal verheerlijken. Ja, terstond. Daarop aansluitend liggen nog enkele hoofdstukken van de laatste woorden en redenen die de Heer Jezus gesproken heeft tot zijn discipelen. En in het ons voorgelezen schriftgedeelte gaat de Heer Jezus uit Jeruzalem, de donkere vallei die scheidt van de Olijfberg en Gethsemane, zijn zij doorgegaan en de beek Kedron zijn ze overgestoken en het ogenblik is nabij dat hij zal worden overgeleverd in de handen van de zondaren. En over dit gedeelte zou ik graag enkele dingen willen zeggen. Na het gebed in Johannes 17, Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beekketel waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. Het Gethsemane was door Johannes niet vermeld. En inmiddels is Judas voor het heiligavondmaal, wat gij doet, doe het haastig. Die is naar het Sanhedrin gegaan en hij heeft verteld dat het nu de gelegenheid is, deze nacht, om de Heer Jezus gevangen te nemen. Dat zal wel heel wat consternatie gegeven hebben, zo laat en zo duister, maar ze hebben in ieder geval de betreffende mensen wel uit hun bed opgetrommeld en wakker gemaakt. Ze hebben de tempelwachters genomen en ze krijgen ook nog een afdeling Romeinse soldaten mee om Jezus de Nazarener gevangen te nemen. Of wie dat heimelijk kracht heeft om zijn boze rol verborgen te houden, zou ik niet durven zeggen. Het lijkt er een beetje op doordat hij vooruit loopt en zo quasi vriendelijk en aardig hem toespreekt. Dat kun je merken bij de andere evangelisten. Rabbi, alsof hij heel verbaasd is dat hij de Heer Jezus daar zo plotseling in de hof ontmoet. Alsof hij zegt, wil gij ook hier? Dat is toevallig. En hij kust hem. Als hij algemeen zou hebben, nadat de Heer hem zo duidelijk aangewezen had, als hij toch zo verblind is geweest om te denken dat hij zich nog zou kunnen verbergen achter de vriendelijkheid, dan was dit masker door de Heer Jezus wel afgerukt. Want de Heer Jezus heeft hem ook aangesproken, vriend. Die zei, zij hier gekomen. Verraad zij de zoon des mensen met een kus? Of dat de Heer dat woord vriend bedoelt, zoals wij het woord vriend kennen, weet ik niet. Je zou ook kunnen lezen gezel of met gezel. Wij gebruiken het woord vriend ook niet altijd in de zin van vriendschappelijke betrekking. Want het masker is toch gevallen. Het masker is gevallen. En de vriend heeft zich geopenbaard als een
steekt voor het vijand.
En de zoon des mensen gaat nou in, gelijk van hem geschreven. Doch wee de mens, door welke hij verraden wordt. Nu, dat is in ieder geval in den Hof weer ontmaskerd als de verrader. En er zijn er al die mensen met fakkelen en met lantaarn of toorten en wapenen. De tent volwachten zij met stokken en knuffels. Wie weet of er andere mensen gewapend en de soldaten zijn bewapend, die komen wat achterop. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wie zoekt gij? Uit de hele formulering van dit schriftgedeelte blijkt zo duidelijk dat de Heer Jezus het terrein beheert. Een van de opvallende dingen in dit schriftgedeelte. Dat Jezus niet optreedt als bang, benauwd of bedroefd. Zoals even daarvoor in de hof, toen hij geconfronteerd werd met de bittere drinkbeker, deze drinkbeker. Nee, iets van zijn waardigheid, van zijn heerlijkheid, van zijn macht, van zijn zending, komt door alles heen openbaar. Vandaar dat woord dat hij spreekt, een vraag: wie zoekt hij? Hij weet het wel. Hij weet het natuurlijk wel. In de maanverlichte nacht zouden ze trouwens van de berg af de groep kunnen hebben zien komen uit de poort van Jeruzalem, door de donkere vallei en de berg weer op, die verlicht wordt door het maanlicht. De Heere weet het wel. En toch, al is het een vraag, er klinkt iets dwingend in. Een vraag die beantwoord moet worden. Nou ja, om Jezus wil, zou je zeggen, hoeft hij niet beantwoord worden, want hij weet het. Hij heeft gezegd, hij is nabij die mij verraadt. Het is nu de uren en de macht der duisternis. Waarom wil de Heer dan toch het antwoord weten? Dat zij het toch uitspreken. Hij wil het antwoord weten, opdat de zonde bovenmate wordt zondigende door het gebod. Hij wil uit mensen eigen mond weten waar het om gaat. Er is een zoeken ten leven. Dat weet u. En het staat zo vaak in het woord van de Heer: zoek de Heer terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Maar hier wordt hij gezocht ten dode. Zij zoeken zijn bloed. En vooral de Joden die erbij zijn. De overpriesters, de tempelwachters, die Romeinse soldaten. Och, misschien hebben ze er weinig weet of weinig interesse voor gehad. Maar de Jood, de Israëliet, het volk van Abraham, dat is het gezochte volk geweest. God heeft ze gezocht en gevonden. Tussen al die volkeren en mensen die de aardbodem ook toen reeds bevolken, heeft hij Israël, heeft hij Abraham, Jacob, hij heeft ze willen kennen, hij heeft ze gezocht. En dat teken staat Israël, het gezochte volk. En de Heer heeft gezegd: zoek mij en leef. En de profeten, zij hebben predikt dat God ook waardig is gezocht te worden in al zijn wezen in en woorden. En waar nou de vrees des Heeren heerschappij voerde, daar was het zoeken in zijn schone dienst. Zoeken naar de heilige heiden. Zoeken naar de zin van tent en tabernakel en tempel. Zoeken naar zijn bedoeling. Zoeken naar de zin van de offeranden, van het reinigende water, van de priester en de profeet. Dat was, of dat is, de waarachtige reflex, zou je zeggen, op die zoekende God, die schepsel en mensenkinderen bezoekt met zijn heil. Nou is heel dat woord van God geschreven tot onze leer. En ook tot onze bekering. Bekering van een bepaalde waan. We hebben zoveel waanideeën. Maar een van de, ja, op de voorgrond tredende waanideeën, juist in Israël. En juist in de kerk. Is dit waar idee dat een mens, God zou zoeken. Dat hij hem in waarheid zou zoeken. En dan wordt vele malen, wordt dat uitgeschreeuwd dat wij de Heere moeten zoeken. Want dat wij hem zeker zullen vinden, als wij met ernst en oprechtheid de Heere zullen zoeken. Voor de Jood stond het dan ook vast, de zoeker vindt, onherroepelijk. Er was wel een vage onrust. Hebben we goed gezocht? Hebben we het goede gevonden? Mogen we vaststaan in de verwachting van het eeuwige leven? Maar toch, over het algemeen was men zich bewust dat God zich had laten vinden. Door de schriftgeleerden en de fariseeën en de priesters en de wetgeleerden. Zij hebben zo ontzettend veel gevonden. En uit hun vinden, wat zij vonden, hebben zij meegedeeld aan het volk. Elke sabbat hebben zij hun vondsten uitgestald. Wat ze weer hadden ontdekt in de schriften, in de profeten, in de boeken van Mozes. En het volk heeft het gegeten. En het volk heeft gekerkt. De ene keer met meer zegen dan de andere keer. Maar zoals altijd zal ook toen die boodschap gegeten zijn. Ze hebben geprofiteerd van hun zoekende schriftgeleerden en wetgeleerden. En de vrucht van hun zoeken hebben zij gegeven. Daarin zijn zij gevormd, gebakerd, geteeld. Hoe zullen wij nou recht verstaan dat wij hem niet hebben gevonden? Al hebben wij ook getast zoals de heidenen, waarvan Paulus zegt of dat ze hem immer vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk spannen. Maar gevonden hebben ze hem niet, die heiligen. En nou het diepste punt van de menselijke ellende, kortzichtigheid, godsdienstige waan, moet, hoe ontzaggelijk het ook is, niet te verontschuldigen, daar loopt het over, moet openbaar komen. En Jezus, die de heilige wet draagt in het midden van het ingeloof, je zou haar zeggen, zijn aanwezigheid brengt de zonde tot een toppen. Bovenmate wordt de zonde zonde. Want het wordt nou geen vergrijp aan een letter of aan een komma. Maar het wordt nu vergrijp aan het vlees geworden woord. En om nu de mens in zijn eigen waan te ontmaskeren. Daarom zal de mens antwoord geven op wat Jezus vraagt. En zal het ook in het woord van God moeten staan. Deze woorden, ze moeten er staan. En ze staan er niet om ons te laten vermijden in onze diepe val en bondbreuk en wat een laaghartige schepsel dat we zijn, om ons daarin te doen zwelgen, nee. Maar ze staan er wel in geschreven op dat God eens en voorgoed uit zal laten komen. Dat alle roem van het vlees de schande is gemaakt door onszelf. En dat we dommer zijn dan de duivel zelf. Blinder zou je haast zeggen. En dat hij nogthans de engelen niet aanneemt, maar het staat Abraham heeft aangenomen. Ons vlees en bloed. Opdat het wonder van de genade en de begenadiging, het wonder van het heilige evangelie, dat nou boven alles uit zou steken. Daarom zegt de Heer Jezus, gebieden, wie zoekt hij? Het is niet een die een zaligmaker zoekt. Niet één. Want ze zijn op weg om hem te zoeken, ja, om hem gevangen te nemen. Om hem uit het midden weg te doen. Maar er is niet één heilbegerige bij ons, ook onder die tempelwachten niet, en al die andere godsdienstige mensen, niet één. Dus als je nou vraagt over zoeken, uit Adam, ook al is Adam dan een kerkmens, en al is Adam dan gedood, als je gaat denken over Adam zoeken, dan kom je terecht bij een moordenaar die onschuldig bloed zoekt te vergieten. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar het maakt wel veel tot voorzichtigheid met ons gebruik maken van bepaalde stemmingen en bepaalde gelegenheden. Je moet toch de Heere zoeken. Zoek. Terwijl we voorbij gaan aan de waarheid, dat het de mens niet goed gedacht heeft, God in erkentenis te houden. Ook de zoon des mensen hebben we niet in erkentenis gehouden. En daarom, die mensen hebben het eigenlijk geen eens door, dat hebben ze niet geweten, dat wij bijna 2000 jaar daarna dat nog eens zouden lezen, wat er toen gebeurd is in die hof. Wie zoekt gij? Want hij gaat uit. Hij is uit. Hij vreest het tegemoet. Zouden die zwaarden en die Romeinse soldaten wel thuis kunnen laten? Jezus kruipt niet meer weg. Waar dan ook. Wie zoekt gij?
Sei antwoorden, Jezus de Nazarener.
Daar heb je. Die naam Jezus van Nazareth, bedoeld als een kindnaam. Bedoeld als een naam waarin de rechtgeaarde Jood, zoals hij dan dacht, in het zeker schamperheid zich uitliet over die rabbi van Nazareth van Lea. Maar, we hebben daar ook aan het begin bij stilgestaan, dat zijn kruisleider daar ook al eigenlijk aan ging en bezig was toen hij daar uitgeworpen werd. En ik hoop er in de kerkbodem nog één keer op terug te komen. Ik heb er ook iets over geschreven. Maar dat Jezus de Nazarener, dat hij dan gaat zeggen, ik ben het. Ik ben het. En dat hij daarin, in dat zeggen, ik ben het, straks ook met het bordje om zijn hals, Jezus Nazarener, koning der Joden. Dat hij daarin reed, in Nazareth, en nu hier in de hof, dat hij die verdoemelijke mens, die hem de dood aan wilde doen, dat hij die in zich opneemt. Dat hij de smaak waarmee die Nazareners gesmaakt moeten worden door God en zijn heilige engelen. Dat hij die smaak die op hen rust, op zich heeft genomen. Als je ziet hoeveel Nazareners de profijt van getrokken hebben, dat laten we in het midden. En dat zijn wij allemaal Nazareners. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Nee, onmogelijk. En dat hij zo zichzelf daarin als de knecht van God, als de plaatsbekleder aanmerkt. Hij zegt, zoekt gij, wie zoekt gij? Jezus de Nazarener, dat ben ik niet. Want ik ben daar niet geboren. Ik ben de zoon des mensen. Of ik ben de zoon van God. Dat doet hij niet. Dat is ik ben. Kijk daarom, en daarom denk ik nog een keer terugkomen in de kerkbodem, want we zien een beetje langdradig, maar het moet je niet omgeven. Daarom ligt daar zoiets in dat hij zegt, ik ben dat. Ik ben dat. Dat betekent eigenlijk precies hetzelfde, dat hij tot zonde gemaakt wordt en dat hij dat ook aanvaardt. Hij aanvaardt die vloek plaat van de Nazarener. Die niet alleen in Adam gevallen is, maar die ook met het woord van God, met al zijn geleerdheid en met al zijn wijsheid en met al zijn zoeken, bij de duivel terechtgekomen is zonder te beseffen. En met een bittere haat vervuld wordt tegen de zaligmaker. Zoek de Heer en leef. Ja. Het is gelukkig dat God het zegt. En dat Gods majesteit en kracht hemel en aarde uit niets tevoorschijn roepen. Maar als Jezus Christus alle eisen, alle voorwaarden, ook van het zoeken van God, ook het buigen van je knieën, als hij alles niet op zich genomen had, maar hij eeuwig werd. Als wij behouden zouden moeten worden door de vervulling, onze vervulling, die wij eren, zal ik eren. Dan zijn wij weg. En we kunnen dat op allerlei manieren trachten Und wenn die Gräser ja hören, dann ja.
Na, wisst ihr wel, da zeiden eigenlijk in principe al de wegen onder de mensenkinderen. Dat als de Heilige Geest ons daarin niet verlicht, dan blijven we sleutelen. Hier staat dit, ja, en daar staat dat. Maar als we de Heer Jezus Christus daarin niet vinden, dan moeten we onszelf vinden. Kan dan. En als wij nou onszelf vinden in plaats van de Heer Jezus, dan openbaren we het toppunt van onze ongerechtigheid en tegelijk blijven we hele godsdienstige mensen. En zeggen op de vraag, wie zoekt hij? Jezus de Nazarener. Waar we zoveel last van hebben. En die ons zo verontrust. En de overpriesters hebben hem wel door en de schriftgeleerden en de fariseeën. Als het zo doorgaat, dan gaan we allemaal te gronden. Zet in de duisternis. Zoek de Heere en leef. Vernedert u onder de krachtige hand God en hij zal u verhogen te zijn tijd. Wie zoekt hij? Jezus de Nazarener. Ja. Kom mensen, je weet het wel, Jezus. Hij staat nog te wachten. Maar wat staat hem te wachten? Hem. Een bende moordenaar met zwaarden en stokken te wapen. Laten wij onszelf, wij grote bedriegers, laten we ons niet verder bedriegen. Want wij zijn het met de Heer Jezus eens. Voor zover hij het met ons heeft. En dan redeneren we en praten we. Maar als Jezus nou eens er wel bij is, houd toch op. De klok niks van. De deugd niks van. Je bent helemaal in de war. Wat dan? Ja, de mensen zeggen wel eens spreekwoord, trouw moet blijken. En de waarheid zal aan het licht komen. Ja, dat zal zeker. En wiens haat door bedrog bedekt is, wiens boosheid zal in de gemeente geopenbaard worden. Ja, hier gebeurt het al. Hoewel hun haat geen verborgen haat was, maar een uitwendige haat. Als je maar één ding rekening mee houdt, er zijn hele aardige mensen. Zolang de Heer Jezus het in onze waarneming nog goed met ons vinden kan. En dat hij zich graag aan ons kwijt wil. Maar als de Heer Jezus de waarheid openbaart, al is nog zo aangenaam en zo liefelijk. Gods vriendelijk aangezicht schijnt in hem. Dat is gauw afgelopen. Ja, ja, wat doe je eraan? Nou ja, wat doe je eraan? Ik zou haast zeggen, de Heer laat het ons noemen. Om iets van het waard in ons persoonlijk leven en in elkanders leven te mogen verbreken. Daarom laat de Heer het ons noemen. Maar het is nuttig, want we kunnen elkaar in een betoverde wereld of een betoverde kerk, hoe wij het noemen, dat je zo aangenaam en zo leuk voorstellen dat je haast gaat denken dat het waar is en duizenden mensen nog geloven dat het waar is. Duizenden mensen. Kost het dierbaar evangelie. Rijk evangelie. Ruim evangelie. Kleinste wat niet vergeten. Ja, nou ja. Ja, ach, denk er toch eens over na. Dat God vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood van zijn lieve zoon.
En dat hij heeft lief gehad toen wij dood waren in de misdaad en in de zonde. Soms met kijk in kwaad, dan drukt de Heer wel eens een mens in zijn neus werkt. Dan drukt je eigen ongeluk van jij en van alles. Van alles. Zo, we zijn helemaal verkeerd. Zien we daarna met alles. Met alle mooie stukken. Met alle mooie dingen. Ik bedoel niet de pulletjes op de kast. Mooie meditaties. Mooie artikeltjes. Ja. Soms een moment is het toch. Ach, jij jezelf. Alle stopzetten in de zaak is maar dichtklappen en zeggen, laat maar ophouden. Moet ophouden. Want je wordt akelig van je eigen en van alles. Waarom? Omdat je voelt. Dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid. Want de werkelijkheid is zo verschrikkelijk. Nou weet ik wel, er stonden ook discipelen bij die hartelijk aan hem verbonden waren. Ja. Maar die moeten ook de werkelijkheid leren. Want straks gaan ze er vandoor. Eerst willen ze niet. Eerst denken ze dat ze nog spankracht genoeg hebben om bij hem te blijven. En dat moet er ook nog aan. Dan moeten ze nog smadelijk op de loop gaan ook. Niet fatsoenlijk, niet normaal. De koning heeft macht genoeg. Ze kunnen rustig, rustig naar huis wandelen. Vlug. Want alles wordt als het ware opgerold. Opdat Jezus Christus alleen onze gerechtigheid zou zijn. Nou ja, maar ieder is niet zelf, dat weet ik wel hoor, ieder is niet hetzelfde. Ieder is niet hetzelfde. En de een die klampt zich al gauw hier aan vast en de ander daar en zegt, ja, maar toch. Hoe wordt het nou geleerd? Ja, ik moet altijd in mijn hart, niks doen, een beetje omlachen. Want dan wil de mens, hoe het nou geleerd wordt, wil die dan over allerlei dingen praten, aangename dingen. Maar als je hem zou vertellen, nou, dat wordt zo geleerd, dat je niet veel meer te vertellen hebt, omdat je zo schandaal bent, zo laag zie je. Dat wordt geleerd. Ja, maar er komt nog wat bij. De Heer Jezus. Ja, dat wij de Heer Jezus zo behandeld hebben, dat komt er nog bij. Nou ja, vooruit. Wie ben ik? Ik ben Jezus de Nazarener. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Hoe kan een mens dat toch doen? En nou in deze omstandigheden moet ik even opleggen. Hoe kan u dat nou doen? Want toen Jezus voor het eerst op hen toetrad en hij zei, wie zoekt hij? Ze waren ze allemaal achteruit gedijd. En ze waren te raden gevallen. Maar ja, ze zijn ook weer opgestaan. De Heer Jezus heeft zijn heerlijkheid en zijn macht ingehouden. Maar hij had rustig dwars doorheen kunnen gaan lopen. Er had geen mens een vinger aan kunnen steken. Geen mens. Net als bij Nazareth. Toen hij uit het midden van hem doorging. Niemand kon iets doen. Dat is nou net gebeurd. En dan komt de mens eroverheen. Wederom, wie zoekt gij voor de tweede keer? Leert u dan nooit? Wat is dat dan? Als je toch zoiets meemaakt, dan word je toch bang. He? Als je zo achterover klapt. En dan gaat iets alsof er een kracht, een goddelijke kracht uitgaat van hem die alles wegdrukt. En als je dan een klein beetje bijgekomen bent en je strompelt weer verder of je komt weer omhoog, je mag weer gaan staan. Je wordt weer vragen, wie zoekt gij? Zou je dan niet zeggen, och Heer, vergeef het ons, we hebben niet geweten wat we deden. wij voelen het. Wij gevoelen tot in diep van onze zielen dat u niet zomaar een mens bent. Ach, wat hebben we alles verkeerd gedaan. Ja, zo praten wij dominees misschien, hè? Zo, zulke slecht praten. Ja, dat we tot een ander inzicht moeten komen, nog eens goed moeten overleven. Dat we toch goed moeten weten wat we doen. Moet je hier nou eens kijken. Ja, maar dat mag je niet veralgemenen. Het gaat erom wie Adam is. En dat zijn wij alle in hem. En door en met hem. Jezus heeft gezegd, het is nu uw uren. En de macht van de duisternis. Dat betekent dat onze uren zijn vol van dood en vervloeking. Ellendigheid en vernieling. Dat kun je ook uitleren. Als er door die volle uren van geweld nog wat anders doorheen loopt, dat allemaal van de Heer. Allemaal van de Heer. En als je zelf koffie mag drinken en een praatje mag houden over de kippen of wat, is allemaal van de Heer. Dat willen de mensen niet zien. Die denken dat ze te veel over godsdienst moeten praten. Dat hoeft helemaal niet. Wat is er met je praten over de dure schoenen of wat dan ook? En je slaat elkaar niet dood of je bent niet bezig met vervloeking en ellendigheid. Dat is allemaal van de Heer. Wat als de Heer het uur aan ons helemaal overdoet, de uren, dan heb je niks als macht der duisternis. Waanzin. Het is uw uur. Nou, dan moet je vragen wat er dan voor de dag komt. Uw uur. Dan strompelt de mens erop, dan zou die de wijze spreken met een geopende hel achter in zijn rug. Terwijl die stap voor stap dichterbij staat, die nog te tieren en te razen of te bidden. Of te bidden. Of te schelden. Of te roepen, kruisen, kruisen. Of wij hebben een wet en onze wet moet die sterven. Is het verschrikkelijk? Uw uur. Als anders is, dan hoef je het alleen maar op rekening van de Heer te schrijven. Van onze uren zijn uren van groot geweld. En hierom is hij nou in deze uren gekomen. Zo is hij nou vrijwillig tot zonde gemaakt. Dat hij, die uit Gods welbehagen gekomen is, dat hij zich als een daad geeft in die donkere uur. Maar dan moet je niet langer meer zeuren over Adam en dan in de vrome zinnen de godsdienstige zingen. Dan moet je nou niet geen praatjes meer overhouden. Van, oh dit en oh dat. En we nog geen metertje grond over. Net genoeg om onze knietjes te buigen enzovoort. Moet je allemaal in de prullenmand voor. Ja, niks van waar. Niks van waar. Dan gaan de inbeeldingen des harten te boven. Dit is waar. Die ben de moordenaar. Al zijn ze nog zo vroom en godsdienstig. Die haten. Tegenstanders. Of gewoon stomme mensen. Dat is de werkelijkheid. En dat Jezus zich daarin begeeft. En ze zeiden Jezus. En ze zeiden Jezus. En Jezus antwoordde: ik heb het u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt. Dan laat deze heen. Dat is geen vraag. Dat is een bevel. Dat is een bevel. Indien gij dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Het is nou wel openbaar geworden wat Adam zoekt. Hij zoekt in de eerste plaats de zoon des mensen te verzetten. Maar alles waarvan hij denkt dat hoort erbij, dat moet ook uit de weg geruimd worden. Dat mag niet. Jezus is de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En daarom zegt hij, indien jullie mij zoeken, zo laat deze heen gaan. Dat is een bevel. Nog straalt de heerlijkheid uit zijn woorden. Dat hij als machthebbende spreekt en niet als de schriftgeleerde. Nog wordt het wonder des te groter dat Jezus lijden een daad, een doen is geweest. In alle diepste zin. Een zelfdoen. En ook komt uit dat al onze ellendigheden ons eigen Adam toe zijn, waarin wij God hebben verlaten en niet meer terug kunnen keren. En dat hij nou als ware in een lotsgemeenschap, maar niet geen lotsgemeenschap, maar in die oordeelsgemeenschap in wil komen en de vloek draagt, dat is onpeilbaar. Ja, nou is het ook niet meer om uit te spreken, want bij mensen is alles onmogelijk. Maar wat nu mogelijk is geworden bij God, dat is ook niet meer om uit te spreken. Wat nu mogelijk geworden is bij God. Want nu is de mogelijkheid bij God om die ellendige tempelwacht een nieuw hart te geven. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Heer Jezus. Ontfer die mens. Dat is niet mogelijk geworden. Ja, ook om een schare priester, die smerige ophitser, om die tot het waarachtige geloof te brengen, dat is niet mogelijk geworden. Niet langs menselijke wegen, niet door menselijke aanknopingspunten, want er is geen aanknopingspunt hier bij die godsdienstige mensen. Bij wereldse mensen nog wel, maar bij godsdienstige mensen niet. Er is geen aanknopingspunt. De wereld en heidense mensen kun je nog zeggen, één uur filosofen heeft gezegd. Zoals Paulus op de Areopagus. Maar bij wat wij noemen christelijke mensen, godsdienstige mensen en joodse mensen, er is geen aanknopingspunt. Die zijn al zo door de wol geverfd. Maar hij heeft het gezegd hoor, ik ben. Nou, ze vallen niet achterover in de hel. Maar ze mogen weer overeind krabbelen. Indien je mij zoekt, laat deze heen gaan. Waarom? Ja. Is zo erg als die mensen ook gedood worden? Nee, want hun dood zou geen enkele betekenis hebben gehad voor ons. En ze zouden zelf alleen maar gelukkig geworden zijn. Al die mensen die daar staan, de Petrus en Thomas en zo. En hun sterven zou niet verdienstelijk hebben dat ze er 11 heiligen bij gekregen hadden. Die hebben ze toch al genoeg om aan te bidden dat niks te betekenen had. En zo. Want die dood van hun stond dan niet meer in het teken van het rechtvaardig oordeel God. Zeg ik. Als de Heer zegt zo laat deze heen gaan. Dan wil dat niet zeggen van het eeuwig oordeel God. Want daar zijn ze van bevrijd. Gij, lieve, zijt nu rein. Om het woord dat ik tot u gesproken heb. De vader toren en geldt niet meer op die mensen. Al zijn ze nog zo kort zitten. En van verkeerd begrip. De borg is bezig om voor ze te betalen. Dus daar zit de ziekte eigenlijk toch niet in. Indien gij mij doet, zo laat deze heen gaan. Want Jezus wist wel dat de Vader hem zocht. Maar de Vader zocht niet meer die discipel die hij aan zijn zoon gegeven heeft. Waarvan hij niemand verloren heeft dan de zoon der verderfenis. Nee, het betekent heel eenvoudig. Jullie zijn nog niet klaar. Jullie moeten nog zoveel bekeerd worden om mijn evangelie te verkondigen. En dat moeten jullie ook niet afwillen. De boodschap moet uitgaan. Hij zult mijn getuige zijn. En daarom is hier de plaats niet om aan je eindje te komen, mensen. En daarom beveel ik. Doet er niet toe of er nou 100 of 1000 soldaten zijn. Dus ik beveel dat jullie naar huis mogen. Jullie hebben vrijheid. Nou zouden ze dan niet op straf verdiend hebben. Oh ja, straf verdiend hebben ze genoeg. Ze hebben even tevoren nog geslapen. Geslapen bij een worstelend en strijdende koning. Dat alleen is al een doodstraf laat. Maar hij heeft dit gezegd, heeft gezegd. Blijf hier en waag met mij. Het vlees is wel De geest is al gelucht naar vlees wachten. Staat maar voor. Want hij is nabij die mij verraadt. Je voelt aan, zij spelen eigenlijk geen rol meer. Is afgelopen. Ze spelen geen rol meer. Of dat ze nou erg benauwd wegplukt, het is schandelijk. Het is ook weer een grote deuk in onze heldenmoed. In onze verachtelijke natuur eigenlijk. Dat is de grote deuk in, maar dat is niet zo erg. Maar erg spelen ze geen rol meer. Hoe ingrijpend ook. Maar Jezus doet het alleen. Maar hij heeft ze nog nodig. Niet om de zaligheid te verwerven. Maar om de zaligheid te verkondigen. Vergeving van zonde. Het geloof in zijn naam. Dat is al niet genoeg. Het is al niet genoeg. Kinderen, jullie moeten naar huis. Dan kijk ze even aan, zo die mannen. Deze moeten heen gaan. Nou, er is een tendens die zijn handen weer naar huis steken. Hadden ze het maar gedaan. Hadden ze maar gelijk geluisterd naar het woord van de koning. Maar de stapel is er zoveelste, ja, fout. Weer erop, de zoveelste fout. Ze doen het niet, dat blijkt uit het verband en uit de vergelijking met de andere evangelisten. We blijven nog even talmen en treuzelen. Kan het wel begrijpen? Nou, alles is wel te begrijpen, haar. Ja. Je kan elkaar toch zo niet in de steek laten? Een broeder wordt toch in de benauwdheid geboren? Ja, maar je hoeft niet te vluchten. Je mag nu nog zo vrij heen gaan. Ja. Laat deze even gaan. Nee hoor, even blijven. We schudden Petrus schud tegen de mededisciplen zijn hoofd, doen we niet. En toch bedoelt Jezus zijn eigen welzijn. En hij bedoelt dat het nu op dit ogenblik het beste is dat ze maar rustig naar huis gaan. En als ze niet kunnen waken, dat ze dan maar een poosje gaan slapen, want ze zijn erg moe en verdrietig door allerlei omstandigheden. Maar ja, daar komt de mens. Begrijp je? Want wat ik reeds zei, en de tekening van die godsdienstige, die vrome Jood, daar zijn we zomaar niet vanaf. Luther zegt, als ik dood ben, zie je nog een monnik van binnen. Dus je moet niet denken, dat eens lijkt me open, maar je moet niet denken dat wij daar zomaar vanaf zijn. Dat we onszelf zingen in plaats van hen. Jezus had ze toch wel kunnen bewaren. Oh, we zouden meegegaan naar de zaal. Maar de Heer wist dat ze daar niet tegen de stand waren. Dat wist de Heer. Ik zou ook met allerlei toestanden uit voortkomen als ze dat zouden doen. Staan blijven dan. Staan blijven. En Simon Petrus die heeft een zwaard en die trekt het uit. Ik denk, slaat die man de hersenen. De Heer te bedekken. Dat was niet de bedoeling om een oor af te slaan. Dat was de bedoeling om die man zijn hoofd in twee te slaan. Daar komt de aard van deze naar boven. Waarom? Dat is toch uit de liefde? Ja, zeker. Wie heeft meer de liefde dan die zijn leven zet voor zijn broeder? Zijn leven? Ja, nou, dat is er nog niet bij hoor, het zetten van je leven. Het is alleen maar jongens, zeg ik straks, het hele stelletje achterover sloeg. Het hele stelletje viel op de grond, hè? Je hebt het er wel gezien. En dat doet de burger goed, dat geeft je moed als hij daar zo'n troep tegen de grond ziet slaan. Hij kan het wel. Ja, onze meester kan het wel hoor. Laat ik nou eens de eerste zet, de tweede zet geven. De koning deed de eerste. Als ik nou mijn zwaard pak dan, en ik sla die kerel mors dood, nou dan moet er wat gebeuren natuurlijk. Maar dan zullen ze zien wat er gebeurt. Want Jezus laat mij niet in de steek, die laat ons niet in de steek. Wel nee, want de Heer weet goed genoeg dat we het doen omdat we veel van hem houden. En zo mag het niet aflopen zoals het nu gaat. Het is verschrikkelijk lijkt of dat er een ordinaire misdadiger opgebracht moet worden. Zie je die beweegredenen? Jezus die had wat laten zien en nou zal Petrus wat laten zien en dan komt de ontknoping. Want als ze dan met z'n allen op Petrus aankomen om te zeggen, wat? Zullen jou eerst eens een kop kleiner maken? Dan zal Jezus komen. Hoeft hij nog geen eens wat te zeggen. Die met zijn hand zo doet, dan liggen ze allemaal plat. En dat moet dood. En anders dan binden wij ze met hun eigen touwen aan elkaar. Mooi bedacht. Nou ja, zo zijn nou onze gedachten. In allerlei dingen van het leven zijn zo nou onze gedachten. God, die het voor ons opneemt. Maar op een verkeerde manier. Niet God die het voor ons opneemt door zich in de allerdiepste versmading te begeven, maar die ons een handje helpt. Bij het vestigen van zijn eer en van zijn lof. Ach, wat een droeve toestand. Nou, gelukkig heeft de meester of dat die man per ongeluk een helm gedragen heeft. Dat kan ook nog wel. Precies langs. En anders heeft de Heere God wel zo bestuurd dat hij het laatste moment nog niet een moord gedaan had. Zeker, een moord. Want hij was geen politie. Hij was geen overheidsdienaar in die zin. Dat was zijn recht niet. Die bloedvergieting, die bloed moet vergoten worden. Dus hij had moord gedaan. Als hij die man doodgeslagen had, maar gelukkig gebeurt het niet. Dit was, je kunt bij de andere eeuwige list lezen, dat orde weer aangekomen is. Is er dan niemand? Je zou zeggen, hier moeten de mensen nou bekeerd worden. Hier moeten de mensen toch tot de conclusie komen, waarlijk, Jezus of zo. Jezus, die raakt het oor op de slaap, de wonder, tenminste in die zin een wonder, want dan kruist hij het allemaal wonderen eigenlijk, ieder woord wat hij spreekt, ieder daad die hij doet, maar dit is dan zoals wij dan over wonderen denken, van zieken, genezen en verzorgd opwekken, dat oor. Het laatste wonder is, je zou haast zeggen, bijna het grootste wonder. Want als de Heer Jezus dat oortje van de grond opraapt, dat bloedende oortje, en hij zet het eraan, dan legt hij daarmee getuigenis af. Dat hij het oor formeert. Een horend oor en een ziend oog zijn van de Heere, ja, die beide. En Malchus is nog lang niet aan het einde. Nee hoor, hij is nog niet dood. En hij heeft zijn oor nog hard genoeg nodig in zijn leven. Want geestelijk predikt Jezus daarin. Je moet nog horen, man, mijn dierbare evangelie. Je hebt je oren nodig. Het hoort ook bij zijn borg en middelaarswerk, oren aanzetten en ogen recht zetten en harten op gang maken. Het hoort alles bij zijn werk, bij zijn zaligend werk. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, steek uw zwaard in de schede. He? Wat diep beschamend. Dan denk je dat er iemand is die het voor je opneemt. En dan kom je zo uit, steeds het water in het schelen. En je had rustig als de koning gezegd dat ik zal ze even plat laten liggen, steek jij ze allemaal dood. Je had ze allemaal doodgestoken. En dan had je alleen maar overgebleven met de discipelen. Ja, zo is meestal alles doodsteken en alleen overblijven, in plaats van je eigen doodsteken. Maar je voelt de klap voor Petrus. Steek uw zwaard in de schede. Met andere even gelicht leven die het zwaar trekken. Die zullen door het zwaar van een gaan. Je gaat er aan zo. Je wordt als een moordenaar straks gekruisigd als je dit doet.
Ja.
De overheid is er niet voor niks. Dan geldt altijd aan van ons mens, hoor. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat geldt voor de kerk. Steek uw zwaard in de steden. Is er dan niks te doen? Nee. Nee. Nee, jongens, toen jullie bidden moesten, toen heb ik niet gedaan. Toen je waken moest, toen heb je geslapen. Toen je de koning, wat zijn menselijke natuur betrof, nog tot een steun zou kunnen wezen, toen was hij niet uit. Nou is er niks meer te doen. Dan mag je alleen nog rustig naar huis gaan. Je hoeft niet meer naar de kerk toe of naar de stem, je hoeft helemaal niks meer te doen. Het is met jullie toch afgelopen. Of is het met hem afgelopen? Kijk, in alle verdriet en weedom die er in deze verse openbaar komt, is tegelijk iets van een licht. Een licht. Hier past er geen uitbundige vreugde. Want zij zullen wel klagen als over een enig geboren zoon. Maar hier past geen uitbundige vreugde. Maar hier zou wel gepast hebben geloofd. En God met het diep nog zacht. Gaan we weg. We gaan naar weg, broeder. Naar huis. Van slapen zal wel niet veel komen. Maar laten we nog wat lezen. Uit Jesaja en de Psalmen. En als we kunnen slapen, die moe is, die gaan maar slapen. We zullen er wel meer van horen. Want hij heeft zelf gezegd, ik kom weder tot u. En ik zal opstaan van de doden. Ja, ik zei geen uitbundige vreugde. Maar wel de diepe en stille verwondering dat Jezus Christus daar gaat en stelt. Dat hij is, dus dat hij al niet doet. En dat ze nou mogen gaan zitten, hoeven niks meer aan te nemen, niks meer op te raken, niks meer. Nee. Om het kruis te dragen zal de Heer wel een ander mannetje nemen en jullie naar mij gaan. Steek je zwaard in de schede. Ja, een bijbeltje hoef je nu ook niet voor de dag te halen hoor. Als er soms nog een is die wat vromer is en zegt, laat mij nog gauw een gebedje doen. Nee, het hoeft niet. Hoeft ook niet. Want de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Of heb ik niet gehoord wat ik riep straks in de hof? Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Heb ik niet gehoord? Zou ik dan niet? Ach, als het over macht loopt, kinderen. Ik zou de Vader kunnen bidden, hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijgezet hebben. Nou, een legioen, dat liep van 2500 tot 6000 man ongeveer. Reken maar eens uit. 10.000 bij 10.000. Voor de Heer, deze Heer trouwens niet eens nodig, die legioenen. Maar zoals jullie denken, laten wij er eens opslaan. Peter, nou, dan zou ik zeggen, blijf jij maar thuis. Of ga nog maar even in het gras zitten. Want ik zal de Vader wel eens even een legertje laten komen van de hoge hemel. Dus jullie handen niet aan vuil te maken. Maar dit is hun uur. Hun uur. En in die uur der duisternis geef ik mij. Ik neem de beker op. De beker vol bitterheid. Zal ik die niet drinken? Dus de Heer zegt, Peter, ben je nou nog beter? met die duivelachtige inblazing van de eenmaal tegen je zei, ga achter mij, Satan. Want Satan is een aanklager en de duivel dat is een hinderaar. Een hinderaar die altijd aanstoten aanbrengt. Ben je nou nog tegen te spreken? Wil je me jouw weg laten gaan in plaats van de weg van mijn vader? Ja, wanneer we jouw weg gaan, dan zitten we straks in Jeruzalem in plaats van aan het kruis. En alle vijanden vallen verveinsdelijk op hun neus in stof. En de koning te u. Het is jammer, maar dat is niet de weg van het recht. Het is ook niet de weg van de vader zelf behaald. De drinkbeker die bij de vader werd, zal ik die niet drinken? Toch wel. Drink. Zie. Hier heeft nu de zaligmaker. Geeft zichzelf in de band. In de band. Normale standen, hoor. Dan pakken we de mensen tegen. Ze worden, wat men noemt, gegrepen. Klemgereden. In de benen geschoten. Dat is normaal. Dit is onbeschrijfelijk. Zoals in de andere evangelisten is, hij liet zich dit. Hij haalt die bende moordenaars naar zich toe. En de soldaten. Heeft hij geen recht om zich te vervloeken in de naam van God? Maar nu is er een ander recht aan de orde. Een ander recht. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Hij moet betalen. En betalen, dat wil zeggen, gebonden worden. Hij is met de misdadigen gerekend. Betalen wil zeggen, nee, het is nu afgelopen met u. En dan blinkt daaruit de schoonheid en de heerlijkheid van deze zoon des mensen die rijk was en arm wilde worden. Dat hij de vergunning geeft van het hand op de rug. Touw erom, en het touw meegenomen, kun je ook lezen. En een van de knechten of de soldaat of misschien wel een hooggeplaatste van Sanhedrin die heeft eindjes goed in zijn handen gehouden. Lopen. Dagelijks was ik bij u, lerend in de tempel, en heb me niet gegrepen. Maar dit is uw uur, de macht der duisternis, Jezus geeft. En nu, tot nu, gaan we mee naar huis, wat nu. Terwijl hij daar zo voortloopt, van de olijfberg terug. Hij heeft gezegd wat hij te zeggen had, ook tegen de discipelen. Hij loopt daar aan de touw. En er is een opgewonden, gekakeld, gezwet. Met de Bijbel erbij. En misschien is er wel eens een weet wie er een waarheid voor gehad heeft voor de goede afloop. Deze nacht. Dat het eindelijk gelukkig zou. Maar als je dan Jezus zo in de geest ziet gaan door de donkere vallei, kun je dan verstaan dat David zegt, de Heer is mijn herder, mij zal niet ontbreken. Wat heb je dan? Als dan alles je ontbreekt, en als je krimpt van pijn en narigheid, zodat je helemaal niet zingen kan, misschien kan, is het dan waar? En waarom is het waar? Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, de Kedrondal. Gij zijt met mij. Gij zijt zo met mij, dat waar ik in de modder van het Kedrondal eeuwig zal verstikken. Daar zijn zij geboeid, Jeruzalem ingegaan. En ik ben ontkomen. Ik? O, zeg het niet daar. Ja, toch zegt het allerheilig geloof. Ik ben ontkomen. Hij heeft mij van de lof gemaakt. en in het dodelijk sterf gezicht. Is hij van God verlaten, opdat ik niet eeuwig verlaten zou zijn? En waar ik een beker ver van mij af schuif, hoeft alleen maar een beetje zuur te zijn, een klein beetje maar. Daar zet hij de beker die beroerd is, vol mengeling aan de lippen. En zegt zelfs die drink, die ik van vader gekregen heb. Hier zijn zulke wonderen, want het geloof zegt vader. Het is goed, al wat hij doet, wij hebben dit afgesproken in eeuwigheid. Wees dan de troost daarin. En als er wat gebeurt, en dat is ook geen aanknopingspunt, zo moet je denken bij ons mensen, nee. Als er wat gebeurt, iets erg gebeurt, dan geven God dat uw gedachten ogenblik, al was maar een flip, mogen gedenken wat hier gebeurd is. En voor je het weet, dragen de engelen je in Abraham. Want wat hier gebeurt, dat behoort bij het algenoegzame werk van onze Heer Jezus Christus. Amen.